Goedenavond, gemeente van Jezus Christus. U en jij hier in de kerk aanwezig. En verbonden met en anderen die verbonden zijn buiten dit kerkgebouw, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor prominente vreugd uit Amsterdam. Hij was bereid om op korte termijn dominee De Koeier te vervangen. Waarvoor onze dank. Ook deze week is er open kerk. Dus vrijdag tussen 10 en 12 is de kerk open. Een mooie gelegenheid om eens binnen te lopen. Die stilte te omarmen of een goed gesprek te hebben. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede voor de diaconie. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 65 vers 9. De velden zijn bedekt met kudden, de dalen zijn bekleed met halmen die van zwaarte schudden. En lonen slans mans zweet, zij juichen elk op zijn wijze. Uw eer klimt uit het stof, zij zingen uw naam ter prijze, uw goedheid en uw lof. Als je goed naar deze tekst kijkt, dan zou je kunnen zeggen dat dit het loflied van een boer is. Of beter gezegd, een loflied op Gods goedheid. En in die zegen mogen we allemaal delen met de woorden van Psalm 65, vers 9. We wensen elkaar hier, thuis of ergens anders, een gezegende dienst.
Vanavond geloven en belijden wij, onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. De Heere vertraagt de belofte niet, zelfs sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Gemeente, met deze woorden uit 2 Petrus 3 mogen we de dienst voortzetten. En we houden ook vanavond op deze rustdag de lofzang gaande. En we doen dat met de woorden van Psalm 95 en daarvan de coupletten 1, 2 en 3. Aansluiting op de geloofsbelijdenis willen we zingen van Psalm 36 en daarvan vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. In deze hervormde kerk van Wilnis mogen wij vanavond belijdenis doen van het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. In verbondenheid met de kerk van Christus, van alle eeuwen en van alle plaatsen. En vanavond doen we dat met de woorden van de belijdenis van Nicea. En ieder spreekt in zijn hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde. Van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald uit de hemel en vlees is geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonde. Verwacht de opstanding van de doden. En het leven van de toekomende eeuw. Amen. We samen om de opening van het woord en om de opening van ons hart. Heer onze God, schepper van hemel en aarde, u de onderhouder van al wat leeft, u de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, u die we ook onze Vader mogen noemen, door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Heere God, wij danken u dat u ons tot uw dienst roept. Dat we worden opgeroepen, ook op deze zondagavond, op deze avond van uw rustdag, worden we opgeroepen om u te dienen. En we danken u dat ook vanavond de lofzang gaande wordt gehouden. Want daar is alle reden toe. Heere God, wij danken u dat u ons zo bij elkaar brengt in dit huis. In dit huis van gebed. Dat we hier mogen schuilen onder uw dak. Heere God, dan weet u ook hoe we erbij zitten. U weet wat ons bezighoudt. En toch worden er woorden op onze lippen gelegd. Wordt de lofzang gaande gehouden. Hebben we het zelfs gezongen met die woorden van Psalm 36. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Heere God, geef dat we dat vanavond mogen merken. Want we leven in een wereld die haast heeft. En in een samenleving die ons opjut. En wat kunnen we toch zoeken naar rust? Wat kunnen we zoeken naar verkwikking? Wat kan ons hart, ons binnenste van binnen zo onrustig zijn? Wat moeten we wel niet doen om die rust te ontvangen? Heere God, hier wordt het geschonken. En daarom pleiten we op uw belofte en op uw woord. Geef dat aan ieder van ons, hier in de kerk en ook degene thuis met ons verbonden, dat aan ieder van ons, ja, dat die woorden waarheid mogen worden. Dat we dat mogen proeven, dat we dat mogen smaken, dat we dat mogen ervaren en merken. Heere God, zo dadelijk openen we uw woord en horen we en lezen we wat u te zeggen heeft tot ons. En daarom bidden we, geef dat we uw stem verstaan door een lied dat we zingen. Een woord dat we horen, een gedachte die blijft haken. Heere God, we bidden het. Werk door uw woord en geest. En zo bidden we dat niet alleen voor hier, maar voor al die plaatsen waar uw gemeente samenkomt. In deze omgeving, in ons land en wereldwijd. We bidden het. In de naam van Jezus, de apostel en grote hoge priester van onze belijdenis. Amen. Gemeente, wij openen de Heilige Schrift vanavond en lezen twee gedeelten. Een gedeelte uit het Oude Testament en een gedeelte uit het Nieuwe Testament. De eerste lezing is uit het boek Numeri. Numeri 14, de versen 1 tot en met 10. En vervolgens de versen 26 tot en met 38. Numeri 14. En de tweede lezing is uit Hebreeën 4. De brief aan de Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 4. En daarvan het gehele hoofdstuk. En het woord van God luidt als volgt, Numeri 14 vanaf vers 1. Toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen en bleef het volk in die nacht luid jammeren. Al de Israëlieten morden tegen Mozes en tegen Aaron. Heel de gemeenschap zei tegen hen, Waren wij maar in het land Egypte of in deze woestijn gestorven? Waren wij maar gestorven? Waarom brengt de Heer ons dan naar dit land, zodat wij door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kleine kinderen tot prooi worden van de vijand? Zou het niet beter voor ons zijn naar Egypte terug te keren? En ze zeiden tegen elkaar, laten wij een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren. Toen wierpen Mozes en Aaron zich met hun gezicht ter aarde voor heel de verzamelde gemeenschap van de Israëlieten. En Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne, twee van hen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren. En zeiden tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten, het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een bijzonder goed land. Als de Heer ons genegen is, zal Hij ons in dat land brengen. En zal Hij het ons geven, een land dat overvloeit van melk en honing. Alleen, kom tegen de Heer niet in opstand. En u, wees niet bevreesd voor de bevolking van het land. Want zij zijn ons tot voedsel. Een schaduw is van hen geweken. En de Heer is met ons. Wees niet bevreesd voor hen. Toen zei heel de gemeenschap dat men hen met stenen moest stenigen. Maar de heerlijkheid van de Heere verscheen in de tent van ontmoeting voor al de Israëlieten. Dan gaan de Heer en Mozes met elkaar in gesprek en vervolgens lezen we in vers 26. Daarna sprak de Heere tot Mozes en tot Aaron. Hoe lang zal ik nog bij deze boosaardige gemeenschap blijven die tegen mij mort? Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord waarmee zij tegen mij morren. Zeg tegen hen, zo waar ik leef, spreekt de Heere, voorwaar. Ik zal met u doen zoals u ten aanhoren van mij gesproken hebt. In deze woestijn zullen uw dode lichamen vallen, te weten alle van u die geteld zijn, naar hun volledige aantal, van 20 jaar oud en daarboven, u die tegen mij gemord hebt. U zult beslist niet in dat land komen waarover ik mijn hand opgeheven heb, dat ik u daarin zou laten wonen, behalve Caleb, de zoon van Jefunne, en Jozua, de zoon van Nun. Uw kleine kinderen, van wie u zei, zij zullen tot prooi worden van de vijand, hen zal ik erin brengen. Zij zullen dat land dat u verworpen hebt leren kennen. Maar wat u betreft, uw dode lichamen zullen in deze woestijn vallen. Uw kinderen zullen 40 jaar in deze woestijn rondzwerven. En zij zullen uw hoererijen dragen, totdat uw dode lichamen in deze woestijn vergaan zijn. Overeenkomstig het aantal dagen dat u dat land verkend hebt, 40 dagen, voor elke dag een jaar, zult u uw ongerechtigheden dragen, 40 jaar lang, en u zult van mij tegenstand ondervinden. Ik, de Heere, heb gesproken. Voorwaar, ik zal dit doen met heel deze boosaardige gemeenschap, die tegen mij samenspant. Zij zullen in deze woestijn omkomen, ja, zij zullen er sterven. En de mannen die Mozes uitgestuurd had om het land te verkennen, en die, teruggekeerd, heel de gemeenschap tegen hem hadden doen morren, door over het land een kwaad gerucht te laten uitgaan, die mannen, die over dat land een kwaad gerucht hadden laten uitgaan, stierven ten gevolge van een plaag, voor het aangezicht van de Heere. Maar van de mannen die erop uitgegaan waren om het land te verkennen, bleven Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne, in leven. Hier eindigt de eerste lezing. Tweede lezing is uit Hebreeën 4 vanaf vers 1. Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Wij, die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals hij gezegd heeft. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. En dat, terwijl zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Want hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En op deze plaats opnieuw. Ze zullen mijn rust niet binnengaan. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan en dat zij aan wie het evangelie eerst verkondigd was niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid, bepaalt hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden, wanneer hij zo lange tijd daarna door David zegt, zoals al eerder gezegd is, heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Dit is het woord van God. Zalig zijn alle die het woord van God horen, het bewaren in hun hart en daaruit leven. Halleluja. Gemeente, misschien is het u opgevallen dat in Hebreeën 4, onder andere in vers 7, een citaat klinkt vanuit Psalm 95. Heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Nou, laten we van deze Psalm 95 opnieuw zingen en nu met het vierde couplet. net in aansluiting op de verkondiging willen we zingen van weeklang 447 en daarvan het eerste en het vierde vers. Jezus, ga ons voor deze wereld door. De tekst voor de verkondiging vanavond is uit Hebreeën 4 en daarvan het elfde vers. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Gemeente van Christus hier in Wilnis. De radicale uitbanning van haast. Het is de titel van een boek van dominee John Marcomer uit de Verenigde Staten. En zijn boek is daar een bestseller geworden en daarom is het ook vertaald naar het Nederlands. En misschien heb je wel eens van deze predikant gehoord. Misschien heb je wel het boek gelezen. En dit boek van dominee John Marcomer. Nou, afgelopen zomervakantie heeft mijn vrouw het ook meegenomen op vakantie. En ik heb af en toe ook een aantal flarden eruit voorgelezen gekregen. En op de achterkant van het boek, van de uitbanning van haast, op de achterkant van dit boek, er staat geschreven dat dominee John Marcomer eens werd geconfronteerd met de volgende woorden van zijn mentor. Ban meedogenloos de haast uit je leven. Haast is de grote vijand van het geestelijke leven. Ban meedogenloos de haast uit je leven. Haast is de grote vijand van het geestelijke leven. Gemeente, vanavond worden wij geconfronteerd met deze woorden uit Hebreeën 4. Laat ons dan haast maken om in die rust binnen te komen. Het zijn de woorden van Hebreeën 4, vers 11 uit de Narische Bijbel. En het lijkt wel het omgekeerde advies te zijn van wat dominee John Marcomer kreeg van zijn mentor. We moeten geen haast uit ons leven bannen. Nee, we moeten juist haast maken om in die rust binnen te komen. Nou, de haast waartoe we hier worden aangespoord, dat heeft te maken met inspannen, met toewijden. En daarom vertaalt de herziene Statenvertaling ook met laten we ons dan beijveren om die rust binnen te gaan. Blijkbaar moet je alles op alles zetten, je uiterste best doen, je inspannen, je moet er hard voor werken om de rust binnen te gaan. Het zou zomaar kunnen zijn dat u en dat jij vanavond daar niet bepaald op zit te wachten, op deze oproep. Te midden van een haastige wereld, te midden van de chaos in deze moderne wereld, verlang je misschien juist hier zondagavond naar rust, naar stilte, naar vertraging. Je bent na de zomervakantie weer begonnen met wat je bezighoudt, met werken, andere activiteiten. De vakantie lijkt al ver geleden te zijn en de rust is ver te zoeken. En als je eerlijk bent, dan vind je misschien alle prikkels en het hoge tempo van de samenleving, misschien vind je het eigenlijk ook wel heel prettig. En tegelijkertijd worstel je er ook weer mee. Want je verlangt ook naar momenten dat de snelheid in dit leven, dat die snelheid gecorrigeerd wordt. En je kijkt om je heen en je ziet mensen, jong en oud. Je ziet dat mensen in je omgeving leven van werkdag naar werkdag, van vakantie naar vakantie. En iedereen jaagt maar voort en jut elkaar op. En nu word je vanavond hier in de kerk ook zelf opgejaagd. Wanneer tegen je wordt gezegd, laat ons dan haast maken. Laten we ons dan beijveren. Laten we dus alles op alles zetten. Nou, ik hoop dat u en dat jij door deze oproep om haast te maken, dat je niet afhaakt. Want dat is nou precies waar de schrijver van de Hebreeënbrief, ja, dat is nou precies wat hij niet wil. De schrijver, hij probeert zijn lezers aan te sporen, maar hij probeert hier in Hebreeën 4, hij probeert dat op een vriendelijke manier te doen. Hij komt hier iets minder scherp over. Hij zoekt een mildere toon. In het vorige hoofdstuk, in hoofdstuk 3, heeft de schrijver van de Hebreeënbrief ook al een aantal dingen bevolen. Hij spreekt daarin de gebiedende wijs enkelvoud. Terwijl in dit vierde hoofdstuk spreekt hij op een aansporende manier. En nog steeds spreekt hij in de gebiedende wijs, maar nu in meervoud. Hij zegt niet haast u, maar hij zegt laten we ons haast maken. Hij zegt niet beijver u, nee hij zegt laat ons dan beijveren. En op die manier sluit de schrijver van de Hebreeënbrief, hij sluit zich met zijn lezers in. En dat is overigens ook voor mij als voorganger in deze dienst een verlangen. Als voorganger wil ik mezelf scharen onder u als gemeente, zodat we samen zitten onder het woord. En wel in de hoop dat daardoor de ernst van de boodschap die klinkt, dat de ernst van de boodschap niet afneemt. En dat gebeurt bij de schrijver van deze Hebreeënbrief, daar gebeurt dat zeker niet. En ik hoop dat je vanavond ontdekt dat zijn boodschap urgent is. Dat de oproep die hier in Hebreeën 4 klinkt, dat die van noodzakelijk belang is. Hij spoort zijn lezers, de Hebreeërs, aan met de woorden, laten wij ons dan beijveren. De lezers van deze brief, de Hebreeërs, het zijn Messiasbelijdende Joden. Joden die geloven dat Jezus de Messias, de Christus is. En wanneer de schrijver deze brief aan hen richt, dan wil hij hen waarschuwen en vermanen. En de allereerste keer dat de schrijver hen direct aanspreekt, ik zei het al, is in hoofdstuk 3. Aan het begin van het derde hoofdstuk. Hij zegt daar, let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis. Christus Jezus. En als je de voorgaande hoofdstukken leest, dan wordt duidelijk dat God spreekt en ten laatste door zijn Zoon. Het is Christus die meer is dan de engelen. Het is Christus die ook meer is dan Mozes, de dienaar. Het is Christus als Zoon van God, waardoor God als laatste spreekt tot zijn volk, ook tot de Hebreeërs. En Jezus Christus is getrouw aan het huis van God. En, zegt de Hebreeënbriefschrijver, dat huis van God, dat zijn wij, broeders en zusters. Dat huis van God zijn wij, met elkaar. Tenminste, als we aan die belijdenis vasthouden, als we volhouden. En daarom zegt hij dus hier opnieuw in hoofdstuk 4, laten wij ons dan beijveren. De Hebreeërs worden aangespoord om te volharden. Zou het kunnen dat iemand van de Hebreeërs zich zou hebben afgevraagd bij het lezen of horen van deze brief, hoezo eigenlijk? Zoals een kind zich kan afvragen als vader of moeder iets zegt, waarom? Wanneer je de hele brief zou lezen, dan kom je erachter dat de Hebreeërs het verwijt krijgen nog onvolwassen te zijn in het geloof. De Hebreeërs, ze zijn nog kinderen. Ze groeien niet. Ze zijn tot stilstand gekomen. Ze drinken liever nog melk in plaats van vast voedsel. En als het ware zegt de schrijver tegen hen, word eens volwassen. Laten we ons beijveren. En zou het kunnen zijn dat de Hebreeërs zich afvragen, waarom eigenlijk? Het is overigens een goed teken als je nieuwsgierig bent, als je belangstelling hebt, waarom je iets zou moeten doen. En misschien vraagt u en vraag jij het je vanavond ook wel af. Beijveren? Hoezo? Om welke reden zouden we ons moeten inspannen? Nou, tijdens de voorbereiding op deze preek ontdekte ik voor de oproep om ons te beijveren twee redenen. En de ene reden is negatief en de andere reden is positief. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Misschien zegt iemand inderdaad, je moet wel het hele vers lezen. Je moet wel doorlezen. En dat is dan ook de eerste reden om je in te spannen, namelijk het voorbeeld van ongehoorzaamheid. Deze reden is dus negatief. En de Hebreërs, ze worden hier herinnerd aan hun voorouders. Ze denken hier aan de Israëlieten die daar staan aan de zuidelijke grens van het land Kanaan. Daar bij Kades Barnea. En we hebben ervan gelezen in nummer 14. De Israëlieten, ze stonden op het punt om het beloofde land binnen te gaan. Maar eerst wachten ze nog even de rapportage af van de 12 verkenners. En na 40 dagen komen de 12 spionnen terug. En ze vertellen de sterke en de zwakke kanten van het land. En dan weeklagen de Israëlieten. Ze jammeren. Ze morren tegen Mozes en Aaron. Waren ze maar in Egypte gebleven? Of zelfs waren ze maar in de woestijn gestorven? En allerlei argumenten worden aangehaald om dat land Kanaan niet binnen te gaan. Het land is onneembaar. Er wonen reuzenfamilies. Het kan nooit gedeeld worden met al de andere volken. En daarentegen horen de Israëlieten van twee verkenners, van Jozua en Caleb, horen ze een ander geluid. Van hen horen ze hoe het land juist overvloeit van melk en honing. En, zeggen ze, als de Heer ons genegen is, dan zullen we dat land binnengaan. Maar de Israëlieten, ze willen daar niets van weten. En ze komen in opstand, ze rebelleren tegen God. En ze zijn zelfs van plan om Jozua en Caleb te stenigen. En als de Heere dan in de tent van ontmoeting verschijnt, dan wordt duidelijk dat de Israëlieten hun God op de proef hebben gesteld. En dat ze niet naar zijn stem hebben willen luisteren. En dan spreekt de Heere, en daar hebben we van gelezen, tot Mozes. En hij zegt dat in deze woestijn hun dode lichamen zullen vallen. Van wie? Van alle van hen die geteld zijn naar hun volledige aantal van 20 jaar oud en daarboven. En de 40 dagen van de verkenning, dat zullen 40 jaren worden van rondzwerven in de woestijn. Nou, de Heere God is toornig geworden. Vanwege de voortdurende weigering om te luisteren naar de stem van God. En God spreekt daarbij het gericht uit, het oordeel, de straf. En om het met die berijmde woorden van Psalm 95 te zeggen, we hebben er niet van gezongen, maar in het laatste couplet, daar wordt duidelijk dat de Heere God iets nadrukkelijk belooft. Het is de Heere God die zweert, een eed, om deze ongehoorzame Israëlieten, om deze generatie, niet in het land binnen te laten gaan. En de allerlaatste regel van Psalm 95 luidt, zij zullen mijn rust nooit binnengaan. En het zijn precies deze woorden van Psalm 95 die de Hebreeënbriefschrijver citeert in zijn brief. Zij zullen mijn rust nooit binnengaan. Ik zeg het opnieuw, schrijft hij. En deze woorden, ze klinken als een waarschuwing. Als je niet naar de stem van de Heere God luistert, als je niet gehoorzaam bent, zul je zijn rust niet binnengaan. En zorg er daarom voor, zegt de Hebreeënbriefschrijver, dat niemand van u, geen enkeling, dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt. Want ook de verspieders, ook al waren ze maar met hun tienen, ze waren in staat om heel de gemeenschap, om heel het volk, in opstand te laten brengen tegen God. En daarom zorg ervoor, Hebreeërs, zorg ervoor, gemeente, dat niemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt. Ja, dat is wat de schrijver van de Hebreeënbrief wil voorkomen. Hij wil voorkomen dat de Hebreeërs ten val zullen komen. Wanneer die laatste regel van Psalm 95, zij zullen mijn rust nooit binnengaan, wanneer die woorden worden geciteerd in de Hebreeënbrief, Dan klinken ze niet alleen als een waarschuwing. God, God zweert een dure eed. Hij belooft het nadrukkelijk. Als je ongehoorzaam bent, dan is dit inderdaad een waarschuwing. Zij zullen mijn rust nooit binnengaan. Maar tijdens de voorbereiding op deze preek ontdekte ik, je kunt hem ook omdraaien. Het is niet alleen een waarschuwing, maar het is ook een bemoediging. Want als je wel gehoorzaam bent, dan mag je zijn rust wel binnengaan. En deze belofte van God geldt nog steeds. En daarom lezen we ook aan het begin van het hoofdstuk, terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog steeds van kracht is. En er is dus alle reden voor de Hebreërs om zich te beijveren. En daarom klinkt ook met alle klem de oproep, laten wij ons dan beijveren. En dat brengt ons bij de tweede reden om je in te spannen. En deze reden is positief. Het heeft alles te maken met de rust die voor ogen is. Die rust is namelijk het doel. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan. Wat betekent toch die rust? In het Grieks staat er katapausis. En je hoort er het woord pauze in terug. Maar deze rust is niet de rust zoals wij die doorgaans kennen. Deze rust is geen pauze om vervolgens er weer tegenaan te kunnen gaan. Nee, in de voorgaande verse heeft de schrijver van de Hebreeënbrief al uitgelegd dat deze rust eigenlijk van een andere orde is. Deze rust is niet menselijk, deze rust is goddelijk. Deze rust is van God zelf. En deze rust is begonnen toen God zijn scheppingswerk heeft voltooid, schrijft hij. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust, in vers 4. Het is een citaat van Genesis 2. Als je het scheppingsverhaal leest aan het begin van het boek Genesis, dan lees je dat bij elke scheppingsdag wordt gezegd, toen was het avond geweest, toen was het morgen geweest. Alleen dit wordt niet genoemd bij de zevende dag. Met andere woorden, deze zevende dag duurt nog steeds voort. Deze rust van God is begonnen op de zevende scheppingsdag en kent geen einde. Deze rust is eeuwig. Hij duurt nog steeds voort. Het is niet tijdelijk, maar eeuwig. Het is geen pauze. Nee, het blijft altijd beloofd. Is het nog steeds beschikbaar. En de Hebreeënbriefschrijver, hij geeft zelfs nog meer woorden aan deze rust. Hij noemt het zelfs een sabbatsrust. Ja, deze rust is net als met de sabbat. Zoals God rust na zijn werk, zo mag het volk van God ook na hun werk daarin delen. Ja, de Hebreërs, ze worden uitgenodigd om in deze rust binnen te gaan. En deze sabbatsrust, dat een eeuwige rust is, deze rust wacht nog steeds op het volk van God. En het doet je denken aan het Joodse volk dat al eeuwenlang week in week uit de sabbat viert. De sabbat, het is een feestdag waarin God gediend wordt en aanbeden. En zo zal het ook zijn met deze sabbatsrust. Met deze goddelijke rust die nog wacht. Dan zal het volk van God de sabbatsrust vieren. Dan zal het feest zijn. Dan zullen de mensen zich in hem verblijden. Dan zal de lofzang eeuwig gaande worden gehouden. Wanneer de Hebreërs horen van deze sabbatsrust, dan denken ze opnieuw aan hun voorouders, aan de Israëlieten. Maar nu denken ze niet aan hun voorouders die in de woestijn zijn achtergebleven. Nee, nu denken ze aan hun voorouders die onder leiding van Jozua het land binnen zijn gegaan. De Israëlieten, ze waren onder leiding van Jozua binnengegaan. En toch, zegt vers 8, en toch waren het hun voorouders die goddelijke rust nog niet waren binnengegaan. Wel het land, maar nog niet de goddelijke rust. En daardoor beseffen de Hebreërs dat er een verschil is tussen het aardse Kanaan en het hemelse Kanaan. Maar Wanneer wij vanavond horen van deze Sabbatsrust, dan beseffen we ook als kerk dat er een verschil is tussen het aardse Kanaan en het hemelse Kanaan. En als kerk denken we ook aan het Joodse volk. Aan het Joodse volk dat hoopt en bidt om vrede in het land Israël. En als kerk bidden we mee. En we bidden voor de vrede van Jeruzalem. En die vrede van Jeruzalem, als die werkelijkheid wordt, ja, dan betekent dat uiteindelijk ook het aanbreken van die Sabbatsrust die ons is beloofd. Want we zijn onderweg naar dat hemelse Kanaan, naar het hemelse Jeruzalem. De schrijver van de Hebreeënbrief, hij stelt zich op gelijke hoogte met de Hebreërs. En hij kijkt als het ware zijn medebroeders en zusters aan. En hij zegt, laat ons dan haast maken. Laten we ons beijveren. Laten we alles op alles zetten. Waarom? Nou, allereerst, en dat is de negatieve reden, omdat de Hebreërs worden gewaarschuwd om niet dat voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. En ten tweede, en dat is de positieve reden, omdat God zijn volk zijn rust heeft beloofd. En deze rust bestaat nog steeds en is nog steeds beschikbaar. Broeders en zusters, als het ware zit ik vanavond naast u in de kerkbank. En ik mag u aansporen met een vinger, wijzend naar deze woorden in vers 11 van Hebreeën 4. Deze aansporing om vol te houden, om te volharden, laten we ons dan beijveren. En het zou zomaar kunnen zijn dat bij u, dat bij jou de neiging ontstaat om op te staan, om de mouwen op te stropen, zodat je weer aan de slag kunt gaan. Maar als dat zo is, dan slaan we de plank mis, denk ik. Het is goed om nog even te blijven zitten. Want de ijver, de inspanning waartoe we worden opgeroepen, dat heeft niet zozeer te maken met goede werken. Dat heeft ook niet zozeer te maken met hard werken. Nee, het heeft allereerst te maken met luisteren. Luisteren naar de stem van God. Heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Vandaag, heden, geeft God ons allemaal de gelegenheid daartoe. Om te luisteren, om te horen naar de verkondiging van het evangelie. Om te luisteren naar het gepredikte woord. Om te horen van Gods belofte. En de oproep om ook hiernaar te blijven luisteren. En dat is nou voor de Hebreërs de uitdaging. De Hebreërs, ze bezoeken namelijk de onderlinge bijeenkomsten onregelmatig. En als de Hebreërs minder aanwezig zijn in het huis van God, als ze minder trouw zijn in de samenkomsten, ja, dan ligt het gevaar op de loer dat ze terugvallen in een heidense levensstijl of dat ze terugkeren tot het Joodse geloof. Afgelopen maand toen las ik een bekend boek van historicus van Deursen. En het boek gaat over het dorp waar ik zelf ben geboren en getogen. En het heeft als titel In Katwijk is alles anders. En van Deursen beschrijft in dit boek hoe het dorp de wereld heeft ontmoet. Hoe dit christelijke dorp de wereld heeft ontmoet in de 20e eeuw. En op de laatste bladzijde beschrijft Van Deursen dat hij verwacht dat de kerken naar alle waarschijnlijkheid blijven afbrokkelen. En dat de nieuwkomers die in het dorp komen wonen, dat ze zondags liever naar strand gaan dan dat ze in de kerk zitten. Maar, schrijft hij dan, en dat is zijn slotzin, maar zolang de Katwijkse gelovigen elke zondag op meer dan 20 plaatsen samenkomen, zal zeker iets en misschien heel veel van het oude bewaard worden. Op de een of andere manier herkent Van Deursen hier iets. Herkent hij iets van de waarde van de kerkdienst. Hij herkent hier iets van de waarde van de onderlinge bijeenkomsten. Ik weet niet of je kunt zeggen of ook hier in Wilnis alles anders is. weet niet of hier langzamerhand ook de kerk afbrokkelt, om de uitdrukking van Van Dursen te gebruiken. Maar één ding weet ik wel. En dat is dat de kerkdienst van waarde is, ook hier in Wilnis. Want is het niet hier in de kerk waar heel veel van het oude bewaard wordt, als ik het zo mag zeggen? Is het niet hier in de kerk waar de belijdenis van de kerk der eeuwen ons op de lippen wordt gelegd? En met de geloofsbelijdenis van Nicea belijden we het leven van de toekomende eeuw. Ja, als die woorden klinken, dan beseffen we dat we leven in het licht van de belofte van zijn toekomst, van zijn rust. En is het ook niet hier in de kerk waar we verschijnen voor het aangezicht van God? En is het niet hier in dit huis waar we bijeen zijn gekomen rondom zijn woord, waar de verkondiging van het evangelie klinkt? Is het hier niet bij een geopende Bijbel, waar het heden der genade zichtbaar wordt? Is het hier niet in de kerk waar we ons oefenen om het evangelie niet alleen te horen, maar om het ook te ontvangen met geloof, om het gepaard te laten gaan met vertrouwen? Gemeente, broeders en zusters, ik mag u vanavond oproepen om te luisteren naar de stem van Christus. Hij is het die vanavond getooid, gekleed in het gewaad van het evangelie tot ons spreekt. Ondanks je ontrouw, ondanks je koppigheid, ondanks je wantrouwen, is het Jezus die tot je spreekt, als apostel, als uitgezondene. Nee, meer nog, als grote hoge priester. Hij bewijst zijn trouw in zijn kruis en opstanding, in zijn volbrachte offer. En wees dan niet zo halsstarrig als het volk Israël, daar aan de grens van het land Kanaan. Maar beaam de belofte van God. Wees niet zo koppig. Wees niet zo wantrouwend als de Israëlieten waren. Maar heb geloof, heb vertrouwen. En Christus komt vanavond naar u en naar jou toe. En hij vraagt je: vertrouw je mij? Vertrouw je mij dat ik je leid, net zoals Jozua, dat ik je leid onderweg naar dat hemelse Kanaan, naar die eeuwige Sabbatsrust? Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan. Gemeente, er is nog één vraag die mij rest te beantwoorden. En in de voorbereiding op deze preek heb ik geworsteld met de vraag of deze rust van God, of dat nu in de toekomst ligt, of dat het nu al realiteit is. En de uitleggers van Hebreeën 4, ze zijn het niet met elkaar eens. Maar de schrijver van de Hebreeënbrief is wat mij betreft duidelijk genoeg. In vers 3 zegt hij: wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen. Wij gaan de rust binnen. Het staat in de tegenwoordige tijd. Het binnengaan van de rust is niet alleen mogelijk, maar het is ook werkelijk. En is het ook niet de catechismus die ons leert bovendien? Als de catechismus spreekt over het vierde gebod, over de Sabbat, is het niet de catechismus die ons leert om afstand te nemen van je boze werken? Het verleden mag je laten rusten. En dat het de Heilige Geest is die in ons leven wilt werken. En zo eindigen de laatste regels van het antwoord op die vraag wat het vierde gebod betekent. En op die manier, zegt de catechismus, vangt de eeuwige Sabbatsrust al in dit leven aan. Die eeuwige Sabbatsrust begint al in het hier en nu. Ja, de Sabbatsrust van God, het is realiteit en toekomst. Het is reeds en nog niet. En is het ook niet de Heer Jezus zelf die heeft gezegd: kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Het is Christus die ons uitnodigt om zijn rust binnen te gaan. Je kunt zoeken wat je wilt naar rust in deze wereld. Alleen er is maar één plaats waar je werkelijk tot rust komt. En dat is bij Hem. En deze rust bij Christus, die zullen we in zijn volheid ervaren bij zijn wederkomst. Te midden van deze haastige wereld, te midden van de chaos van de samenleving, te midden van de chaos in je eigen leven, mag je weten dat je niet langer onrustig hoeft rond te zwerven in de woestijn, maar je mag weten dat je onderweg bent naar zijn toekomst. En dat mag je niet alleen weten, maar je mag het ook ervaren. Dat je nu al rust vindt in Christus. En onder de verkondiging van het evangelie is het de Geest die geloof wekt en versterkt. En alleen zo naderen we met vrijmoedigheid tot de troon van de genade. En richten we onze ogen op naar de grote hoge priester Christus Jezus. En we zingen en we bidden. Jezus, ga ons voor deze wereld door. En leid ons op uw tijd, in uw heerlijkheid. Amen. Wij bidden vanavond het Luthers avondgebed. Daarna zal er gelegenheid zijn voor persoonlijk stil gebed, waarna we samen afsluiten met het Onze Vader. Laten we samen danken. Heer onze God, wij bidden u, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk. Aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons, met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons, in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Heer onze God. Zo willen wij in een moment van stilte in uw aanwezigheid verkeren of datgene tot u zeggen wat een ander niet voor ons kan verwoorden. Hoor ons, o God, ook als wij samen het gebed bidden dat uw Zoon ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, er is gelegenheid om uw gaven te geven en wij zingen indien mogelijk staande zo dadelijk ons avondlied. En dat doen we met de woorden van Psalm 4... zoals die zijn weergegeven in de bundel Weerklank, en daarvan alle coupletten. Laat als ik roep mij op uw hopen. Psalm 4. Laten we samen bidden om de zegen van de Heere God om vervolgens ook tot zegen te zijn. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.